Ik heb nog 6 vragen gekregen. Een vraag. U zei dat er geen begrafenisondernemer meer was in het Duizendjarig Vrederijk. Ik heb gezegd dat ze geen werk hadden. Dat is het verschil. Dat is het verschil, ja. Maar de vraag kwam, er kan toch iemand als 100-jarige sterven? Dat kan, maar dat wordt verondersteld als dat het niet gebeurt. Ik ben andere woorden, dat kan wel. Als iemand sterft, zal het zijn, omdat er toch verkeerd gedrag is. En dan kan hij al 100 jaar zijn. Dus daarmee is al genoeg gezegd dat die eerste 100 jaar dus kennelijk niks aan sterven te zien is. Maar dat het dus toch nog gevallen kunnen zijn, situaties kunnen zijn, dat klopt. Maar dat wordt als een mogelijkheid of misschien wel als een waarschuwing neergelegd. Maar dat staat niet in de schrift dat dat ook gaat gebeuren. Maar als het gebeurt, kan het zo'n situatie zijn. Dus een hele bijzondere situatie in het Duizendjarig Vrederijk. Dat heb ik willen schetsen. En daar valt dit dus ook onder. Uit het boek Openbaring wordt bij ons weinig gepreekt. En als het dit gebeurt, dan nog uit de eerste 3 hoofdstukken. Is het waar dat Calvijn alle Bijbelboeken heeft uitgelegd en alleen het boek Openbaring niet? Hoe kan dat? Ik heb niet alles van Calvijn gelezen. Veel, maar niet alles. Ik weet niet of Calvijn over de laatste hoofdstukken van het laatste Bijbelboek commentaar gegeven heeft. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik weet wel hoe hij denkt over de gemeente en over de kerk en ook over de toekomst van de kerk. Dus dat is me heel helder geworden uit lezen. Maar of hij er zelf nooit over heeft geschreven, weet ik niet. Wel weet ik dat de vraag op zich juist is, want die vraag komt heel vaak terug. Want we horen wel eens over de eerste 3 hoofdstukken van het boek Openbaring. Daarna wordt het gewoon 1 grote grijze brei. Het is allemaal symboliek, zeg maar, en daar kun je dus helemaal niks mee. En dus wordt het maar een beetje weggeschoven. En vanaf het moment dat je denkt dat het niet echt om de Heer Jezus gaat in de toekomst, maar om ons, dan heb je ook niks aan het laatste Bijbelboek. Want het is de Openbaring van Jezus Christus. Zo heet het boek toevallig. Openbaring van Jezus Christus, onthulling van de Heer Jezus, het openbaar maken van de Heer Jezus. En het is jammer genoeg waar dat er heel weinig over gesproken wordt. Maar misschien kunt u ze uitnodigen om mee naar hier te komen. Er kunnen best nog wat stoelen bij en u bent welkom. Ik heb nog 2 vragen die niets met ons onderwerp te maken hebben, maar eerst dus de vragen die wel met ons onderwerp te maken hadden. U zegt dat mensen die de kans om Jezus aan te nemen niet benut hebben, geen tweede kans krijgen. Openbaring 20 vers 4 zegt toch anders? Dat stelt u dus. Is dit geen grond om te geloven dat er nog zielen gered gaan worden? Dit is de grote schade uit de grote verdrukking. U geeft in feite al het antwoord. De grote schade die niemand tellen kan en die uit de grote verdrukking komt, zijn mensen die niet bewust nee gezegd hebben tegen de Heer Jezus. Misschien wilt u nog een keer die tekst pakken uit 2 Thessalonicenzen 2, want anders dan wordt het een beetje theoretisch misschien. 2 Thessalonicenzen 2. Daar kun je er niet omheen, omdat de schrift het zo zegt. 2 Thessalonicenzen 2, vers 9. De komst van de wetteloze is naar de werking van de Satan met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen. Dus wie die term, er zijn tekenen, er zijn bedrieglijke wonderen en er zijn allerlei krachten. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor wie dan? Voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor ze hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen, je mag zelfs leggen, die leugen, vind je wel, van die verlokkende, bedrieglijke tekenen en wonderen, om die leugen te geloven. Opdat alle worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. God zendt mensen die hadden kunnen behouden worden, maar niet wilden, een geest van de dwaling om de leugen te geloven. Dat staat hier. Daar kun je niet omheen. Nu kan ik wel een mooi boek schrijven van het valt wat mee. En leg je Bijbel open en dan kunnen je omgeving, je collega's of je familieleden, die kunnen dan jouw Bijbel pakken. En in jouw Bijbel staan een paar streepjes of liggen nog een paar traktaatjes. Weet je, van die evangelieblaadjes. En dan kunnen zij alsnog komen. Goed, we hebben dan niet eerste klas, maar dan hebben ze toch nog de vervolgtrein of zo. Of de bagagewagen of zo, maar die komen er wat achteraan. Nou, dat is niet zo. Dat wilde ik wel graag. En dat wil ik ook wel graag roepen, maar ik kan dat niet roepen. Ik ben ervan overtuigd dat de Heer in zijn genade met iedereen een eigen route gaat. En als het boek Job al zegt, dit doet de Heer tweemaal, driemaal met de mens om zijn ziel van de groeven te redden en om hem van de dood te verlossen. Tweemaal, driemaal geeft de Heer een kans, een opgelegde kans. Dat doet de Heer met ieder mens. Of dat nu door een ongeval is, door een aardbeving is, door een ziektesituatie is, of misschien wel door een hele bijzondere ontwikkeling is, of door een stuk getuigenis is van iemand om je heen. Het kan natuurlijk ook een vriend, een collega, een buurman zijn die de Heer Jezus heeft leren kennen en die daar zo sprankelend van vertelt dat anderen aangegrepen worden. De Heer doet het. En maakt dat waar. De Heer doet dat echt. Bewust tweemaal, driemaal met een mens. Maar dat staat. Je kunt daaruit niet concluderen dat mensen die dan in die grote druktijd tot bekering komen al een kans gehad zouden hebben en nu een tweede kans zouden krijgen. Voor hen is dit de eerste kans. Denkt u dus aan die miljarden mensen die vandaag op aarde leven en die niet mogen geloven dat de Heer Jezus God zelf is. Dat mogen ze niet. Niet omdat ze het zelf onderzochten, maar omdat het aangepraat is. De Heer kent hun hart. Hij weet dat ze niet heel bewust, nee zeiden tegen de Heer Jezus. Dat hebben ze aangeleerd gekregen. Dat moet je loslaten. En ik denk dat die miljarden die daarin te vinden zijn, in die hoeken, wel eens de grote scharen die niemand tellen kan, zouden kunnen gaan vormen. Maar of dat nu geldt voor al onze Nederlandse mensen die, laat maar zeggen, in de kerk geboren zijn, vroeger, maar later ook niks meer horen, maar ook zelf niet zochten en ook niet meegingen en ook niet meededen en bewust uiteindelijk nee zeiden. Ja, nee, daar heb ik mee afgerekend. Dat heb ik nu van me gestoten. Dat hoor je dan. Daar heb ik niks meer mee. Dat is niet meer mijn ding. Zo heet het dan vandaag. Ja, of die mensen daar ook onder vallen van ze wisten niet beter. Er zijn dus tallozen, miljoenen die niet beter wisten. En de Heer kent hun hart. Dat moet je dan ook maar loslaten. Maar dat wil nog niet zeggen dat dus ditzelfde zou gelden voor onze directe omgeving. Of voor de mensen met wie u gesproken hebt, uw collega's of zo. Dus ik wil daar graag voorzichtig in zijn. Die grote schade die niemand tellen kan, komt uit de grote verdrukking. Dat is geen tweede kans, naar mijn stellige overtuiging, maar dat is hun eerste kans. Volgende vraag. De Zoon van God is toch niet altijd in de schoot van de Vader geweest? Daniel 7, vers 13 en 14. Hij zei ook hierop uit, ik ga heen, of ik vaar op tot de Vader, en waar ik heen ga, kunt gij niet zijn. Nou, dat is een discussie die ook al heel lang en heel oud is. In het begin van de periode van de gemeente begon het al dat de Heer Jezus niet waarachtig God zou zijn. Dat gelooft u wel, dat begrijp ik uit de vraag. Maar ik wil er heel voorzichtig mee omgaan. Als de Heer Jezus zegt, Vader verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, eer de wereld was. Toen had de Heer Jezus heerlijkheid. Toen was hij dus in de schoot van de Vader. Dus probeer, beste vraagsteller, Spreuken 8 voor jezelf eens te lezen. Dat is een soort parafrase over de wijsheid. Maar Spreuken 8 vertelt iets over toen er nog niets was, toen er nog geen bergen waren, er geen mensen bestonden, toen was ik al een troetelkind bij u. Een heel bijzondere relatie wordt geschilderd in Spreuken 8. Probeer het eens te lezen. Ik ben er diep van overtuigd dat de Heer Jezus in de schoot van de Vader was. voordat er überhaupt iets was wat wij dan als schepping duiden. Dus voor zon, maan, sterren en enzovoort er was, was de Heer Jezus al bij de Vader. Dus dat zijn wel hoge dingen. En ik voel ook geen tegenkanting of zo, maar ik wil toch proberen voorzichtig te zeggen. Laten we alsjeblieft voorzichtig zijn met de Heer Jezus te disqualificeren, want daar ben je dan een beetje mee bezig. Van het wonder is dat God mens werd. God werd mens. Emmanuel, God met ons. Jesaja, en dat zingen we of lezen we in de kersttijd. Een kind is ons geboren, dat is echt gebeurd. Dat is in de tijd gegeven. Een zoon is ons gegeven, die was er al. En men noemt hem, wonderbare raadsman, sterke God, die zoon, dat kind. Eeuwige vader, nou, vredevorst. Eindeloos zal zijn koninkrijk zijn. Met andere woorden, zelfs in het Oude Testament vind je in die hele bekende tekst die we graag zingen of horen zingen in de Messiah, bijvoorbeeld, daar hoor je diezelfde taal al terug. En dat zijn hele bijzondere dingen. Nu heb ik nog twee vragen. En die hebben niks met ons onderwerp te maken. We hebben net verkiezingen achter de rug. En we gaan 9 juni weer. Wat zou het stemadvies van de Heer Jezus zijn? Nou, daar kwam de vraag ongeveer op neer. Ik heb het zo opgeschreven. Vroeger, ik herinner me dat uit mijn jeugd, werd vanaf de kansel gezegd op welke partij mijn vader moest stemmen. Ik mocht natuurlijk niet meedoen. Dat was aanvankelijk de ARP bij ons in de Gereformeerde Kerk en later werd dat GPV, want er kwam er een nieuwe club. Maar dat stemadvies klonk ondubbelzinnig vanaf de kansel. En nu weet u precies in welke kerk ik dan mijn jeugd heb doorgebracht. Geldt dat nu nog? Dat is een hele moeilijke. Moet je eigenlijk wel stemmen? Die is nog moeilijker. We zijn toch helemaal burgers, wat doen we hier? We hebben twee taken en dat is de Heere prijzen, een heilig priesterschap. En we hebben ook nog een andere taak en dat is een koninklijk priesterschap. En binnen dat kader mag u zelf uitzoeken of u wel of niet moet gaan. En bent u gelukkig vrij. Ik heb mijn opleidingetje genoten aan de voeten van mensen die zeiden, je gaat niet stemmen en toen moest je. En dan moest je dan dat biljet ongeldig maken, dus door op 2 te stemmen of zo. Zo ging dat. Later kregen we zelfs voormannen die zeiden dat je wel moest gaan stemmen. En als het maar, nou ja. Ik laat het nu helemaal los. Ik vind het een hele moeilijke opgave. Ik ken André Rauwvoet persoonlijk en ik heb wat gesprekken met hem gehad. Niet om hem te beoordelen of zo, maar in conferentieachtige situaties. Het is een oprecht kind van God. En ik heb van Balkenende begrepen dat hij ook een kind van God is. En misschien hebt u zich een hoedje geschrokken toen hij toch weer vertelde over de doop van zijn dochter of zo. Ik weet niet precies hoe dat ging. Ik laat dat allemaal los. Ik wil de Heere vragen, Heere, wat bedoelt u vandaag? Maar dat het chaotischer wordt met de dag is helder. En dat we razend voorzichtig moeten zijn, dat is ook helder. En dat er allerlei gevaren dreigen, dat is ook helder. Maar één ding moet ook helder zijn en dat is dat we niet tegen iets zijn, maar dat we voor hem zijn. Niet tegen iets, maar voor hem. En nog een vraag, een soort subvraag. Er was een doopdienst, zei de vraagsteller, en toen ineens werd er geklapt bij de doop. Is dat eigenlijk wel bijbels? Er was een volwassen doop, want in de kerk gebeurde dat nooit toen wij jong waren. Maar bij een volwassen doop werd er dan geklapt. Ik heb dat ook meermalen meegemaakt, dat gebeurde. Ik weet niet of dat goed is. Ik weet alleen iets uit mijn eigen leven en dat wil ik dan maar zeggen. Toen ik gedoopt werd als gelovige, ik was 22 denk ik, was ik heel verdrietig. Want de spanningen thuis waren om te snijden en het was heel zwaar. Mijn vader en moeder vonden het niet goed. Ik was dan wel boven 21, maar ze vonden het niet goed. Ik was dan wel thuis. En ze vonden het vreselijk. En er is altijd geruzied, met woorden gevochten. En ik durfde eigenlijk niet te zeggen wat mijn keuze was. Dat heb ik toch gedaan op den duur, heel precies. Ik had nog 5 minuten voordat ik op de fiets echt weg moest naar die doopdienst. En ik heb het gezegd. Er is toen een angstig stilzwijgen gevallen. En dat was misschien nog beroerder dan harde woorden. Soms is dat zo, hè? Als je niks hoort, dat dan nog pijnlijker is dan als iemand even precies zegt hoe die denkt. Zo is het gebeurd. Ik was gedoopt en toen hebben de mensen mij gefeliciteerd. Dat was daar de gewoonte. Een soort felicitatie. Ja, Hennie was erbij, maar ik heb staan janken bij die fiets. Want ik kon het niet plaatsen. De ruzie thuis en de narigheid en de spanning. Van hoe kom ik straks thuis en wat valt mij te beurt als ik weer die deur binnenstap. En die felicitatie. Als ze toen geklapt hadden, had ik waarschijnlijk in de gemeente al in tranen of in huilen uitgebarsten. En had ik gezegd van alsjeblieft hou op. Dat was mijn beleving. Maar het is een sterven. Het is een met Christus gekruisigd zijn. Dat ben je al als je gelooft. Maar ook met Christus begraven worden door de doop tot de dood. Aan de kant van de Heer Jezus gaan staan. En de Heer Jezus zelf zegt, smaadheid, narigheid, spanning. Ze zullen je verwerpen, ze willen je niet. Nou, Johannes 15, dan moet je ook eerlijk zijn. Dat is het gevolg. In nieuwheid des levens wandelen betekent helemaal niet dat het gladjes gaat en dat het allemaal vanzelf gaat. In een ander opzicht heeft iemand ooit tegen mij gezegd, welkom in de strijd. Zo van, nou weet je, als je nu gaat voor de Heer Jezus, dan ben je gelijk de klos. Je komt als een soort soldaat binnen en je zult dus naar het front gestuurd worden. Nou, dat betekende, want ik was net militair af, zo'n beetje. Dat betekende van, alsjeblieft, nee toch. Ik denk dat het een soort cultuurverschijnsel is. Ik hoor ook soms liederen, ook afgelopen zondag zat ik in de auto, ik hoorde nog een stukje 1008. Dat is dan een mooie zender om te beluisteren. En daar zijn liederen en dan wordt er heel hard geklaagd. Voor wie weet ik dan nooit helemaal. Ik maak er ook wel mee in de dienst en dan denk ik, dat zal voor de Heer zijn. Ik denk dat het voor de Heer is. Dat hoop ik dan. Maar ik denk, het is toch niet voor die muzikanten. Het is toch ook niet voor die mensen die dat niet gemaakt hebben. Voor wie klap je dan? Dat zijn dingen die binnensluipen. Dus dat is precies als het klappen bij zo'n doopdienst. Het heeft met een soort cultuur te maken. En ik denk, nou ja, het zal ook misschien geen kwaad kunnen. Maar het hoeft van mij ook niet. Ik bedoel, daar sta ik dan ongeveer. Nou, dat zijn de vragen. Maar alsjeblieft, laat het leven van een gelovige van vandaag zijn voor hem. En laten we voor hem juichen. En voor hem gaan. En aan zijn kant gaan staan en in alle opzichten ervoor zorgen dat hij de eer krijgt. Als dat gebeurt, heeft de Heer Jezus vreugde. En die vreugde willen we hem graag bereiden. Amen.